Vooraf, gemeente, nog enkele mededelingen. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor het evangelisatiewerk in Oost-Vlaanderen. Volgende week zondag zal in beide diensten dominee H. Polinder voorgaan. En in verband met de avondklok zal volgende week zondag de avonddienst een uur eerder beginnen. De aanvang is dan dus om 5:00. Voor alle toekomstige data geldt, zo de Heere wil, en wij leven. Tot zover de mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen, gemeente, deze dienst met elkaar vervolgen door te gaan zingen van Psalm 25, het 8e vers. Zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. En wat er verder volgt in vers 8 van Psalm 25. Luisteren we ook deze morgen met eerbied en aandacht naar de heilige wet van God. Daarna zingen we van de 40e psalm het 4e vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Het 4e vers van psalm 40, na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Schriftlezing voor deze morgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 5, en daarvan het eerste tot en met het 16e vers. Johannes 5, vers 1 tot en met 16. Na deze was een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. En daar is te Jeruzalem aan de schaapspoort een badwater, terwijl in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebbende vijf zalen. In dezelfde lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden, wachtende op de roering van het water. Want een engel daalde neder op zekere tijd in dat badwater en beroerde het water. Die dan eerst daarin kwam na de beroering van het water, die werd gezond van wat ziekte hij ook bevangen was. En al daar was een zeker mens die 38 jaren krank gelegen had. Jezus, ziende deze liggen en wetende dat hij nu lange tijd gelegen had, zeide tot hem, wilt gij gezond worden? De kranke antwoordde hem, Heere, ik heb niet een mens om mij te werpen in het badwater, wanneer het water beroerd wordt. En terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neer. Jezus zeide tot hem, sta op, neem uw beddeke op en wandel. En terstond werd de mens gezond en nam zijn beddeke op en wandelde. En het was Sabbat op dezelfde dag. De Joden zeiden dan tot degene die genezen was, het is Sabbat, het is u niet geoorloofd het beddeke te dragen. Hij antwoordde hen, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft mij gezegd neem uw beddeken op en wandel. Ze vraagden hem dan, wie is de mens die u gezegd heeft, neem uw beddeken op en wandel? En die gezond gemaakt was, wist niet wie hij was, want Jezus was ontweken, alzo daar een grote schare in die plaats was. Daarna vond hem Jezus in de tempel en zeide tot hem, zie, gij zijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiedde. De mens ging heen en boodschapte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Tekst voor de prediking vindt u allereerst in het 8e, vervolgens in het 14e en tenslotte in het 16e vers. 8, 14 en 16, daar luidt Gods woord en de tekst. Jezus zeide tot hem, sta op, neem uw beddeken op en wandel. En dan vers 14, daarna vond hem Jezus in de tempel en zeide tot hem, zie, gij zijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiedde. En vers 16, en daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Tot zover de tekst. We willen de Heere eerst gaan bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Heere, wanneer u ons deze morgen brengt onder uw woord, een deel van de gemeente hier in het kerkgebouw, een groot deel van de gemeente thuis meeluisterend, dan bidden wij u allereerst om wat nodig is. En dat is toch, Heere, een hart dat u mag erkennen, dat u ons nog hebt willen sparen. Dat u ons hier hebt willen brengen, of dat u het ons geeft dat we thuis kunnen luisteren en kunnen kijken. Heere, wil u geven dat wij daarvan doordrongen mogen zijn en dat dat ook een wonder is in onze ogen. Want wij hebben het niet verdiend, Heere. Wij hebben ook in de achterliggende week tegenover u, de heilige God, zoveel zonde gedaan. In de dingen die we hebben gedaan, hebben gezegd, hebben gedacht, hebben nagelaten. En elke zonde die we deden, was een afwijken en een afbuigen van de goede weg die u aanwijst in uw woord. Elke zonde die we hebben gedaan was ten diepste opstand en een oorlogsverklaring tegenover u. Heere, laat ons door het werk van uw geest zien wat zonde is en dat wij zondaren zijn, zodat wij eronder verbroken mogen worden, verootmoedigd mogen worden, ons voor u mogen neerbuigen, ook vanmorgen. En geeft u dat het dan een wonder mag zijn in onze ogen dat u tot zulke mensen nog komen wil met uw woord. Heere, wil u dat woord deze morgen openen voor onze harten. We hebben dat allemaal nodig. Op de preekstoel, in de kerk, thuis. Heere, onderwijs ons door uw woord. Neemt u alles wat hinderen kan weg en dat is van onze kant zoveel. Wilt u geven, Heere, dat boven alles ons hart geopend mag worden? Ook dat is het wonderenwerk van uw geest. En we bidden u, Heere, wil u het doen. Als ons hart nog altijd een gesloten hart is, wil u het openen. Zoals u het eenmaal deed bij Lydia. Heere, wanneer u in ons leven gekomen bent, wanneer u in ons leven gewerkt hebt, dan weet u ook hoe het in deze ogenblikken is. Het kan zijn dat er een verlangen is bij degene die u mogen kennen en vrezen om naar uw woord te gaan horen. Het kan zijn dat er een verlangen is om iets te mogen zien van die schoonste, de Heer Jezus Christus, van wie de dichter van Psalm 45 het gezongen heeft. Gij zijt schoner dan de mensenkinderen, want genade is in uw lippen uitgestort. En de Heere zou u dan toch willen komen. Tot hongerigen en tot dorstigen. Maar het kan ook dat uw kinderen, heren, bij u vandaan gedwaald zijn. Dat het zo anders is geworden na tijden van licht en van troost en van vreugde. Dat ze in het donker wandelen. Dat ze geen licht hebben. Heren, wil u dan toch vanmorgen geven dat er een woord ook voor hen bij mag zijn. En wil u geven dat er vanuit uw woord licht mag vallen. Dat ze ook onderwijs krijgen. Heren, wilt u degene die niet dichterbij durven komen, zelf dichterbij trekken door het werk van uw almachtige genade. We bidden zo om wat nodig is, uw werk in onze hart, in de harten van de kinderen die vanmorgen ook meeluisteren, hier in de kerk of thuis. Heren, helpt u ze ook bij het luisteren. Laat de preek ook voor hen helder en duidelijk mogen zijn. Maar boven alles wilt u ook in hun jonge harten werken. Wil u het geven aan onze jonge mensen? Komt in deze tijd ook veel op hen af. Ze hebben te maken met veel beperkingen. Heren, wil u hen geven dat deze tijd waarin allerlei ontmoetingen die ze misschien normaal wel hebben en die ze ook graag zouden hebben niet kunnen plaatsvinden. Wilt u geven dat er in deze tijd een ontmoeting mag zijn met u? Dat de omstandigheden die ook voor onze jonge mensen echt moeilijk kunnen zijn, maar hen mogen aansporen om in de binnenkamer hun knieën te buigen, de Heere te zoeken. Omdat Hij het gezegd heeft, wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Heere, helpt u in de gezinnen, als er in deze tijd ook makkelijk spanning kan ontstaan. Omdat we zo vaak met elkaar thuis zijn. Heere, gedenk aan de ouders, de vaders, de moeders. Bijzonder als er ouders zouden kunnen zijn die er alleen voor staan. Wilt u geven dat de spanning die er kan zijn ook mag wegvloeien. En dat we deze morgen mogen ondervinden, de Heere komt met zijn woord. En Hij wilde komen in dit huis, in deze kamer. En wilt u dan ook de harten van jongeren en ouderen, maar ook van eenzamen, heren, wil u ze vervullen met verwachting, met grote verwachting en hoge gedachten van u. Heren, wij bidden of u wil zijn met de zieken. U kent ze die ernstig ziek zijn, die langdurig ziek zijn. Misschien wel vergeten door de mensen, maar u ziet alle omstandigheden. U kent ook degene die korter of langer geleden ziek waren, maar bij wie door uw goedheid hetzelfde mocht gebeuren als wat er gebeurde bij de man in onze tekst. Gij zijt gezond geworden. Heren, laat het zijn dat we deze morgen dan eens gebracht mogen worden bij het wonder van uw goedheid en van uw zorg. Maar ook bij het onderwijs, het geestelijk onderwijs, dat u juist ook wil geven aan mensen die weer beter mochten worden. En ze zijn er ook in het midden van deze gemeente. Soms al lange tijd geleden ziek, ernstig ziek geweest, maar u gaf genezing. Soms al korter geleden met ziekte te maken gehad, maar u gaf beterschap. Heren, wil u het woord van vanmorgen gebruiken om in die omstandigheden ook te spreken tot onze harten? We bidden u om geduld, om kracht aan degenen die op dit moment ziek zijn. We bidden voor degenen die angstig zijn in deze tijd. Of somber. Te neergedrukt. Heren, u kent de harten. U bent die grote, medelijdende hogepriester die te hulp kan komen in alle zwakheden. Omdat u zelf in alle dingen verzocht geweest bent, gelijk als wij. En dan dragen we ook hen aan u op die zo'n onbegrepen en moeilijke weg moeten gaan door het donker. Die geen uitzicht hebben misschien, die zo met vrees bezet zijn. Heren, wil u ze laten ondervinden dat er bij u kracht en raad en hulp is. Heren, gedenk de rouwdragende, wil u ze vertroosten. Ook op deze dag. Ook, heren, als ze avond in avond uit alleen kunnen zijn in hun woning. Of misschien wel met anderen, maar in hun hart schrijnt het verdriet en het gemis. U aanschouwt alle moeite en het verdriet opdat we het in uw hand geven. En wil u de genade geven om dat te mogen doen, heren. Zo ziet het alles op u. Sterk alle die een taak in de dienst hebben. De organist, de koster. We bidden om een zegen over de uitzending. Ook dat is iets kwetsbaars dat uw zegen behoeft, heren. Wil u geven dat ook deze morgen de dienst werkelijk de huiskamers mag bereiken. En brengt u al uw woorden in onze harten. Sterk en help onze broeder dominee Procé, die deze zondag in Rotterdam mag voorgaan. Geeft u hem daarin ook wat nodig is. Wees hem samen met zijn vrouw nabij en goed. Ook in deze tijd waarin het afscheid, het emeritaat dichterbij komt. Heren, we dragen hem hartelijk aan u op. U bent de grote ambtsdrager. U weet wat hij en zijn vrouw en alle die hen lief zijn nodig hebben. Wil u het ze schenken. Gedenk ons zo allen. Wees met degene die vandaag ook werk moeten doen dat noodzakelijk doorgaat in de gezondheidszorg, op andere plaatsen. We dragen ze aan u op, heren. Als er veel op hen afkomt, hoor en verhoor ons in bidden en danken. Om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen van Psalm 142, het tweede vers. 142, vers 2. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellend, hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. Tweede vers van Psalm 142. Psalm 80, het tweede vers, willen we straks na het amen van de prediking zingen. Die glans straal Ephraim in de ogen. Toon Benjamin uw groot vermogen. Verlos Manasse tot uw eer. Getrouwe herder, breng ons weer. Verlos ons, toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. 80, tweede vers. Geliefde gemeente, wanneer wij nadenken over de omwandeling van de Heer Jezus op deze aarde, dan is een van de dingen die opvallen dat de Heer Jezus heel wat wonderen heeft gedaan. De Heer Jezus heeft zieken genezen, bezetenen verlost, zelfs doden opgewekt. En we zouden ons de vraag kunnen stellen, waarom deed de Heer Jezus al die wonderen? Want we weten wellicht dat het niet het grote doel van de Heer Jezus was toen hij naar de aarde kwam om wonderen te doen. Hij komt niet allereerst naar de aarde als wonderdoener, maar hij komt allereerst naar de aarde als zaligmaker. En zo zullen we de wonderen van de Heer Jezus ook hebben te zien. Ze staan, zo mogen we zeggen, in dienst van het evangelie dat de Heer Jezus Christus bracht. In dienst van zijn werk als zaligmaker. Op twee manieren. Als een teken en als een zegel. En dan begin ik even met dat laatste. Elk wonder dat de Heer Jezus gedaan heeft, ook het wonder waar we deze morgen met de hulp van de Heer bij stilstaan, is als een zegel aan het evangelie dat hij bracht. Dat is eigenlijk een onderstreping, een aanwijzing. Ik ben echt de Zoon van God. En ik ben echt in deze wereld gekomen als zaligmaker van zondaren. In de wonderen onderstreepte de Heer Jezus het, zijn hoge roeping, zijn hoge gezag en waartoe hij gekomen is, opdat mensen in hem zouden geloven. Dat schrijft Johannes ook aan het einde van het evangelie waarvan morgen onze tekst uit afkomstig is. Dan blikt Johannes zo terug op de wonderen, de tekenen die hij beschreven heeft. Johannes noemt er 7 in zijn evangelie. En dan zegt Johannes, en de Heer Jezus heeft nog vele andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn. Maar deze zijn beschreven opdat gij gelooft. Dat Jezus is de Christus en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Zo moeten we de wonderen lezen. Als een appel op uw hart, opdat u geloven zou in de macht en in de gewilligheid van Christus. Een wonder is een zegel, maar een wonder is, en dat is het tweede, ook een teken. In de wonderen die de Heer Jezus aan mensen doet, aan zieken, aan bezetenen, zelfs aan doden, wordt ook iets afgebeeld van het evangelie en van de wijze waarop de Heer Jezus zondaren zalig maakt. Dat geldt ook voor het wonder in onze tekst, waar we met de hulp van de Heer over willen gaan nadenken. We schreven daarbij, het lam van God in het ziekenhuis van Bethesda. Het lam van God in het ziekenhuis van Bethesda. En dan letten we op 3 dingen. Allereerst zien we hem als de grote heelmeester. Dat betekent kinderen dokter. De grote heelmeester. Dat is vers 8 waar we lezen dat de Heer Jezus zegt tegen een man die al 38 jaren ziek was. Sta op, neem uw beddeke op en wandel. In de tweede plaats zien we hem als de zoekende herder. Vers 14. Daarna vond Jezus hem in de tempel. En zei tot hem, zie gij zijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiedde. En tenslotte zien we hem als het leidende lam, vers 16. En daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Dus we zien de Heer Jezus vanmorgen in onze tekst worden op 3 manieren. Allereerst als de grote heelmeester. In de tweede plaats als de zoekende herder en tenslotte als het leidende lam. Begin van onze schriftlezing, gemeente, tekent de Heer Jezus op weg naar Jeruzalem als een pelgrim. De Heer Jezus heeft de reis naar Jeruzalem vaak gemaakt. En aan het begin van Johannes 5 lezen we dat de Heer Jezus ter gelegenheid van een feest, misschien Pascha, misschien een ander feest, maar ter gelegenheid van een van de feesten van de Joden ook naar Jeruzalem gaat. En dan komt de Heer Jezus vlak bij de tempel langs een soort ziekenhuis, Bethesda. Wat was dat precies voor een plaats? We moeten ons dat voorstellen als 2 vijvers binnen de stadsmuren van Jeruzalem. En tussen die vijvers en om die vijvers heen waren 5 zalen, zoals het hier staat. Of zoals we het ook mogen lezen, 5 overdekte zuilengangen, want dat wordt bedoeld. Overdekte zuilengangen. En onder die zuilen, in de schaduw, daar lagen allerlei mensen die met ziekte te maken hadden. Staat in vers 3, in dezelfde lag een grote menigte van kranken. En dan worden er verschillende soorten zieken genoemd. Blinden, kreupelen, verdorden. En het woord verdord wil zeggen mensen met lichaamsdelen die verschrompeld waren. Waar ze helemaal geen kracht meer in hadden. Waar ze helemaal niets meer mee konden. Dat is het beeld wat we zo kregen van Bethesda. Twee vijvers, zuilengangen ertussen, eromheen. En in de schaduw van de zuilengang mensen met allerlei kwalen. Ja, en dat moet ons dan vanmorgen wel opvallen. Dat zijn wel bijzondere kwalen. Dat zijn kwalen die vandaag de dag in een ziekenhuis zo niet genezen kunnen worden. Dat is ook het verschil, denk ik, met ons ziekenhuis vandaag. Als wij naar het ziekenhuis gaan, dan kan het gelukkig vaak zo zijn dat we door de goedheid van de Heere geholpen mogen worden. Soms ook echt genezen kunnen worden. Al gebeurt dat niet altijd. Maar heel veel zorg in het ziekenhuis vandaag is daar toch op gericht. In Bethesda waren het eigenlijk andere mensen. Het waren blinde mensen. Het waren kreupele mensen. Die geen kracht meer hadden of niet gemakkelijk konden gaan. Het waren verdorde mensen die helemaal geen mogelijkheden meer hadden in bepaalde lichaamsdelen, in hun handen of in hun voeten. En die mensen die lagen daar allemaal in Bethesda aangewezen op het wonder. Daar liggen ze op te wachten. Want, en dat lezen we in vers 4, want een engel daalde neer op zekere tijd in dat badwater en beroerde het water, die dan eerst daarin kwam na de beroering van het water, die werd gezond van wat ziekte hij ook bevangen was. Dus van tijd tot tijd, niet regelmatig waarschijnlijk, maar onverwacht, dan daalde er een engel neer en die bracht het water in de vijvers van Bethesda in beroering. Dan begon dat water misschien te borrelen of te stromen of te bruisen of wat dan ook. En de eerste zieke die dan in dat water kwam, die werd genezen door een wonder van, ja, wel van God, gemeente. Ik sprak eens met iemand die dacht dat dat een wonder was van de duivel. Want, ja, is dat nou eigenlijk wel eerlijk zoals dat in Bethesda gaat? Degene die het eerste bij het water is, die wordt genezen. En nee, maar we moeten dit toch wel zien als een wonder van God. Er staat ook in vers 4, een engel daalde neer op zekere tijd in dat badwater. En dat de Heere zo af en toe een wonder deed van genezing, ja, dat lijkt misschien wat willekeurig, maar dat heeft ook te maken met de soevereine macht van de Heere. Bovendien, dat geldt eigenlijk voor het optreden van de Heer Jezus ook. En dat geldt voor het optreden van Elia en Elisa in het Oude Testament ook. Er waren vele melaatsen in Israël, maar geen van die werd genezen dan Naaman de Syriër. Dus af en toe deed de Heere daar in Bethesda een wonder van lichamelijke genezing. Zo moeten we het zien. In zijn goedheid, want niemand in Bethesda had dat verdiend. In zijn vrijmacht, sommigen werden wel genezen, anderen bleven toch ziek. Moeilijk is dat. Maar het gebeurde daar zo wel. Waarom deed de Heere dat? Calvijn zegt, omdat de pelgrims die naar de tempel trokken, jaar in jaar uit, langs Bethesda kwamen. En daar vond een wonder plaats, waardoor de Heere eigenlijk aan de pelgrims en aan de andere inwoners van Jeruzalem wilde duidelijk maken, De dienst in de tempel in Jeruzalem, de dienst die heen wees naar de Heer Jezus Christus, het grote lam van God, dat is de dienst van de ene ware God. Dus daar deed de Heer als het ware ook een zegel op. Dat bevestigde de Heer door de wonderen in Bethesda. En daar komt de Heer Jezus. Op zijn pelgrimsreis naar Jeruzalem bezoekt hij het ziekenhuis, als we dat dan zo toch maar noemen, het ziekenhuis van Bethesda. En dan lezen we in vers 5 dat hij heel bijzonder en vers 6 stilstaat bij een bepaalde man. Aldaar was een zeker mens die 38 jaren krank gelegen had. Jezus, ziende deze liggen en wetende dat hij nu lange tijd gelegen had. Man die er heel ernstig aan toe was. 38 lange jaren ziek. Degene hier in de kerk en thuis, die ouder zijn dan 38, die moeten misschien maar hetzelfde doen als wat ik heb gedaan, zo in de voorbereiding van de preek, van mijn eigen leeftijd, die 38 jaren afhalen. Ja, en dan denk je, als je nu 42 jaar zou zijn, dan denk je, ja, dan was ik dus op mijn vierde al ziek geworden. En al die jaren tot nu toe verlamd, want dat was die man. Had geen kracht in zijn benen. Hij lag daar maar in Bethesda. 38 lange jaren. Al voordat de Heer Jezus in Bethlehem geboren was, was die man verlamd. Een man zonder kracht in zijn benen, in zijn armen. Dat is wel het eerste wat zijn nood uitmaakt. Maar ook, laten we nog even luisteren zo naar wat die man zegt tegen de Heer Jezus. Een man zonder kracht, maar ook een man zonder hulp. Kijkt u maar in vers 7. Daar hoort u de zieke man, de kranke, tegen de Heer Jezus zeggen: Heere, ik heb niet een mens om mij te werpen in het badwater. Als dat water in beroering komt, dan is er niemand die mij in mijn krachteloosheid naar dat water toesleept of draagt. Een man zonder kracht, maar ook een man zonder hulp. En als u dan goed luistert, en ik stip dat maar wat aan, want het is niet onze eigenlijke tekst, maar als u goed luistert naar dat gesprek wat u vindt in vers 6 en vers 7, waar de Heer Jezus vraagt: wilt gij gezond worden? En waar die man een antwoord gaat geven, ja, dan krijgen we ook de indruk dat die man niet alleen geen kracht had en geen hulp had, maar eigenlijk ook geen hoop meer had. Wilt gij gezond worden? Ach, Heere, ik heb toch helemaal geen mens die me helpen kan, die me helpen zal. Altijd is een ander mij voor. Man zonder hoop. En misschien dat er vanmorgen wel iemand thuis met ons meeluistert en meekijkt, of hier iemand in de kerk zit, die zegt: in dat beeld van die man herken ik mezelf. Geen kracht. Geen hulp. Geen hoop. En dat kan op een hele verschillende manier ingevuld worden in uw leven. Dat zou misschien wel kunnen zijn in tijdelijke omstandigheden, dat u heel erg eenzaam bent. En dat u vanmorgen eigenlijk moet zeggen: ik heb eigenlijk geen mens. Zo alleen. Of dat er iemand is die zegt: en ik ben zo moe. Ik heb eigenlijk geen kracht om verder te gaan. Iemand die misschien ook wel in duisternis en somberheid neerzit en zegt: ik heb helemaal geen hoop meer. Dat kan. Het zou ook geestelijk kunnen. dat er zo vanmorgen mensen in de kerk zijn. Mensen die zeggen, ik heb het evangelie gehoord. Ik heb Gods woord gehoord. Ik heb de geboden van de Heer ook gehoord. En als ik naar mezelf kijk, dan heb ik helemaal geen kracht. Geen kracht om de geboden van de Heer te houden. Geen kracht om in zijn wegen te gaan. Geen kracht om hem aan te roepen. Geen kracht om tot hem te komen. Ik voel me geestelijk zo krachteloos. Dat zou nood kunnen zijn vanmorgen bij iemand. Uw krachteloosheid. Uw hulpeloosheid, geestelijk gesproken. Omdat u nergens hulp kunt vinden. En misschien dat er ook wel iemand is die hopeloos in de kerk zit, geestelijk. Die zegt, ik geloof dat het voor een ander nog wel kan. Maar voor mij niet. En de verwachting op de zaligheid, dat zou kunnen, is allang diep weggestopt, verdwenen, begraven, om het zo te zeggen, in uw leven. Zo kun je ook misschien wel een hele poos, misschien wel jaren in de kerk komen. Zonder dat je echt meer veel verwachting hebt. En misschien dat u zegt, oh, maar u moest eens weten wat er allemaal geweest is in mijn leven. Wat er allemaal voor zonde is. Wat er allemaal voor banden zijn. Wat er allemaal voor gedachten bij mij zijn. Waar niemand van weet, maar de Heere weet het wel. En zou de Heere met zo iemand nog te maken willen hebben? Iemand die misschien wel zegt, oh, al die keren dat het woord klonk, kon ik er toch niet bij. En het is wel zo geweest dat ik anderen als het ware mij zag voorgaan. Maar ik kon er niet bij. En u zit daar vanmorgen te luisteren thuis in uw kamer. Of een jongere zit er en die denkt, het gaat helemaal niet meer. Het kan helemaal niet meer. Zonder hoop. En misschien dat die hoop ook, of die hopeloosheid, dat gebrek aan hoop, niet eens zo heel erg aan de oppervlakte ligt in uw leven, maar ergens diep in uw hart. En er is misschien een laag onverschilligheid overheen gekomen, dat kan ook. De Heer Jezus Christus komt in Bethesda. Tot iemand zonder kracht, zonder hulp en zonder hoop. En de Heer Jezus Christus komt vanmorgen in het gewaad van zijn woord, in het kleed van zijn woord, tot mensen zonder kracht, zonder hulp en ook zonder hoop. En hij zegt het, wilt gij gezond worden. Wat is dat voor een vraag? Zegt iemand, wilt gij gezond worden? Natuurlijk wil die man dat, 38 jaren lang ziek gelegen. Niet kunnen lopen, zijn handen, zijn voeten niet kunnen gebruiken. Natuurlijk wil die man dat. Wilt gij gezond worden? Waarom vraagt de Heer Jezus dat? Er zijn verschillende antwoorden op die vraag. Het zou kunnen dat de Heer Jezus die man eigenlijk allereerst wil confronteren met de mogelijkheid van het wonder. Het kan echt. Wilt gij gezond worden? Wat zeker ook in die vraag klinkt, gemeente, dat is dat de Heer Jezus Christus de hoop. De hoop die helemaal weg was uit het hart van die man, als het ware wil terugbrengen. De Heer Jezus wil hoop wekken in het hart van een man zonder hoop. Wilt ge gezond worden? Kan de Heer vandaag ook nog doen. De prediking van het woord. Als je misschien zo lang in je hopeloosheid en in je krachteloosheid en in je leven zonder God hebt gezeten onder het woord. En dat u zo lang hebt gedacht en zo vaak hebt gedacht, het kan helemaal niet meer. En het kan voor mij helemaal niet meer. Een ander gaat me voor, maar bij mij zal het nooit gebeuren. En wat zit er, gemeente? Dat bedoel ik met liefde, maar wat zit er in die gedachte ook een hoop opstand? Hebt u dat ook wel eens ontdekt? In onze geestelijke moedeloosheid zit zoveel kleindenken van God en daar kan zoveel opstand in verborgen zitten. En nu breidt de Heere vanmorgen vanuit het evangelie zijn armen uit naar zondaren en nu zegt hij het. Wilt gij gezond worden? Als Christus komt in het evangelie, dan gaat hij hoop wekken in het hart van een hopeloze. Wilt gij gezond worden? Wil u dat echt? Geestelijk gesproken, wilt gij gezond worden? Als je nou helemaal in de macht van de zonde bent. Een zonde waarvan misschien wel niemand af weet. En de Heere zegt het vanmorgen, wil jij nu gezond worden? Geef eens antwoord op die vraag voor Gods aangezicht. Misschien wel een jongere onder ons. Een jongere thuis. Die helemaal in de macht is van een bepaalde verslaving. Wilt gij gezond worden van een verslavende zonde? Wilt gij gezond worden? Zou je het willen? En als u nu moet zeggen, of als een jongere zou moeten zeggen, ik voel in mijn hart dat er ook iets is dat helemaal niet wil. Dan wil de Heere toch maar één ding, dat u dat voor hem zult gaan uitzeggen. Dat u het zegt, ja, dat is even tussendoor, gemeente, maar dat mag misschien wel. Dat u datzelfde zegt als wat die jongen zei met een verstandelijke handicap. Aan het einde van een dienst, toen had de dominee gepreekt en toen vroeg de dominee zo vanuit de volheid van zijn hart. En wie heeft er nu lust om de Heere te vrezen? En toen stak die jongen zijn hand op en toen zei hij in zijn eenvoud, ik wel en ik niet. Ik wel en ik niet. Kijk, wilt ge gezond worden? Als u nu in uw hart zo tegenkomt ook dat u zegt, oh, maar de Heere die dan de zonde gaat uitroeien uit mijn leven, uit mijn hart, die zonde waar ik zo vast aan zit. Die boezemzonde waar ik zo aan verslingerd ben, waar ik helemaal niet los van wil komen eigenlijk. Maar spreek dan toch ook die nood en die onwil uit voor het aangezicht van de Heere. Want in die vraag van de Heer Jezus Christus, wilt gij gezond worden, ligt ook een verborgen aanbod. Daar ligt iets in van hij wil het doen. En dan zijn we gemeente bij vers 8. Want als die zieke dan heeft gezegd, Heer, ik heb niet een mens om mij te werpen in het badwater, wanneer het water beroerd wordt, terwijl ik kom, daalt een ander voor mij neer. Dan gaat de Heer Jezus spreken. En dan zegt de Heer Jezus tegen deze man, sta op, neem uw beddeke op en wandel. Hoe geneest de Heer Jezus deze man als de grote heelmeester? Wel, de Heer Jezus is eerst tot hem gekomen. Dat was het eerste. Die man had zelf geen kracht. De Heer Jezus kwam tot hem. De Heer Jezus ziet hem in zijn nood. Die ziet heel zijn leven, al die 38 jaren. Dat is het tweede. Heel de geschiedenis van zijn leven. De Heer Jezus stelt die man de vraag, wilt gij gezond worden? Wekt daarmee hoop, dat is de derde. En dan gaat de Heer Jezus eenvoudig spreken. Sta op, neem uw beddeke. Dat was een soort stroommatras waar die man op had gelegen. Neem uw beddeke, uw matras op. en wandel. En is dat dan wat de Heer Jezus doet als hij deze man geneest? Is dat alles? Dat de Heer Jezus spreekt? Dat de Heer Jezus beveelt? Dat de Heer Jezus dus een opdracht geeft? Een drievoudige opdracht? Sta op, rol dat matras op, neem het op uw schouder, wandel. Nee, er is nog iets wat de Heer Jezus doet. De Heer Jezus beveelt niet alleen, maar de Heer Jezus geeft ook wat hij beveelt in het wonder. Dat ook. Kijk, als de Heer Jezus dat niet had gedaan, dan had de Heer Jezus om zo te zeggen kunnen zeggen, sta op. En dan had die man geen kracht gehad om op te staan. Maar de Heer Jezus, met dat hij spreekt, geeft hij die man kracht. En dan kan die man gaan doen wat hij nooit had kunnen doen. Wat die anderen wel zag doen. Want hij zag anderen opstaan en hij zag anderen zich bukken en hun matras opnemen en weglopen. Maar zelf had die man dat nog nooit gekund. Maar als de Heer Jezus deze man geneest, dan beveelt hij en hij geeft wat hij beveelt. En als u vanmorgen, gemeente, in de kerk of thuis zegt, en ik ben geestelijk precies als deze man, zo zonder kracht. En dat zouden we kunnen zeggen als een verontschuldiging voor een onbekeerd leven, dat is helemaal verkeerd. Maar u zou het ook kunnen zeggen vanmorgen vanuit de nood. Dat u zegt, oh, dat is mijn toestand geestelijk gesproken. Zo zonder kracht, zo zonder hulp. Hoe zal het toch ooit moeten? Als ik dat woord van de Heere hoor, als ik zijn bevel hoor, oh, dan ontdek ik bij mezelf zo dat ik geen kracht heb om daaraan te gehoorzamen. O, maar leg dan toch uw vinger bij het wonder van Bethesda. En zeg het, Heere, u hebt toen gesproken en bevolen, maar u hebt ook gegeven wat u beval. U sprak, sta op, neem uw beddeke op en wandel. Maar u gaf ook wat nodig was om op te staan en om dat bed op te nemen en te wandelen. Zo geneest de Heer Jezus Christus als de grote heelmeester. Dat was onze eerste gedachte. Onze tweede gedachte, en we komen bij vers 14. We moeten natuurlijk het een en ander overslaan, wat er ligt tussen de tekstversen, maar we houden ons bij de hoofdlijn. Daarna vond Jezus hem in de tempel. De meeste uitleggers denken dat dat nog dezelfde dag is geweest. De man die genezen was, is opgestaan. Hij heeft dat matras, dat bed opgenomen. Hij is gaan lopen. Hij heeft ook een gesprek gehad met de fariseeën. Maar de Heer Jezus loopt, wandelt deze man ook achterna. Het staat er eigenlijk heel ontroerend aan het begin van vers 14. Kijkt u maar. Er staat, daarna vond Jezus hem in de tempel. Dat is beeld van de zoekende herder. De Heer Jezus, die man niet alleen genezen heeft, maar die ook achter die man aangaat, die hem weer opzoekt nadat hij genezen is. Want deze man was op dit moment in dit wonder genezen voor zijn lichaam. Wij mogen vanuit die lichamelijke genezing natuurlijk geestelijke lessen trekken, op een voorzichtige wijze. Maar als we ons beperken tot dit wonder, dan moeten we zeggen, deze man was genezen van een lichamelijke kwaal. En nu gaat de Heer Jezus deze man achterna. Daar ligt ook zo'n prachtige trek in, om ook te zorgen voor zijn ziel. Daarna vond Jezus hem in de tempel. Wat zou die man daar zijn gaan doen, kinderen? Man was beter geworden, 38 lange jaren ziek. En dan gaat hij diezelfde dag waarschijnlijk nog naar de tempel toe? Wat zou die daar zijn gaan doen? Ik denk, en ik denk dat de kinderen het wel met me eens zijn, ik denk dat die man naar de tempel is gegaan om de Heere te danken. Om te doen wat Psalm 116 zingt. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Die man die is gegaan naar de plaats waar hij 38 jaren niet kon komen. Maar nu kon hij daar komen om de Heere te danken voor de genezing. Dat is een les die kunnen we eigenlijk al leren. Als de Heere je weer beter gemaakt heeft nadat je ziek geweest was, nooit vergeten om de Heere te danken. En boven alles moeten we de Heere vragen om een dankbaar hart. Heere, mag ik u echt met mijn hart danken? Jezus vond hem in de tempel. En dan gaat de Heere Jezus die man onderwijs geven. Kijkt u mee in vers 14 als u wil. Daar staat, daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tot hem, zie, gij zijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiedde. De Heer Jezus geeft deze man als het ware een les die uiteenvalt in drieën. We zouden ook kunnen zeggen, de Heer Jezus geeft deze man drie belangrijke geestelijke lessen. Het eerste is, zie. En zie betekent, sta een ogenblik stil, let op. Zie, gij zijt gezond geworden. Ja, dat wist die man natuurlijk. Daar was hij toch voor in de tempel, zegt iemand vanmorgen. Ja, maar de Heer Jezus wijst er toch op. Het is alsof de Heer Jezus tegen die man wil zeggen, vergeet het niet. Vergeet het nooit, het grote wonder dat er in uw leven gebeurd is. U bent gezond geworden. Ik ben naar Bethesda gekomen, ik heb u aangezien in uw nood. Ik heb u beter gemaakt, ik heb u nieuwe krachten gegeven. Gij zijt gezond geworden. Vergeet nooit één van Gods weldadigheden. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Dat zegt de Heere vanmorgen tegen mensen die ziek geweest zijn. En door de Heere genezen zijn. Misschien al wel langer geleden. Misschien ook nog maar betrekkelijk kort geleden. Misschien alleen maar thuis ziek geweest, misschien ook wel in het ziekenhuis geweest. Maar je mocht weer thuiskomen. U mocht weer herstellen. De Heere zegt het vanmorgen vanuit dit woord. Zie, als u beter mocht worden, zie, gij zijt gezond geworden. Zult u niet vergeten dat het de Heere was die een wonder deed. Dat de Heere de middelen heeft gezegend. Dat de Heere genezing gaf. Dat de Heere de handen van de dokter zo bestuurde en leidde dat de operatie slagen mocht. Zie, ge zijt gezond geworden. En als je nou nog nooit ziek geweest bent, dominee, vraagt er iemand. Dan verandert u dan, we mogen de tekst natuurlijk nooit zomaar veranderen. We mogen niet gaan zitten veranderen in de Bijbel, maar in de toepassing, om het zo te zeggen, als we de lijn naar onszelf doortrekken, mag u het dan wel een klein beetje veranderen. Dan moet je het maar zo lezen. Zie, gij zijt gezond gebleven. Dat is ook een wonder. Als je nou helemaal niet ziek geworden bent, gij zijt gezond gebleven. Vergeet het niet. Het is God die het u bewees. En als je nu, en dat is een moeilijkere vraag, gemeente, als je nu niet beter werd, als je nu die ziekte nog altijd met je meedraagt, werp u dan toch maar aan de voeten van die grote heelmeester die Nee, in zijn soevereine leiding niet altijd geneest naar het lichaam. Maar wel wil genezen naar de ziel. Kijk, en dat is het tweede wat de Heer Jezus ook zegt en waar hij op wijst. De tweede les in vers 14. Gij zijt gezond geworden. En dan zegt de Heer Jezus erbij, zondig niet meer. Ik heb in mijn eigen gemeente ook over dit Bijbelgedeelte gepreekt. En ik zei nog in de consistorie tegen de broeders. Ik zei eigenlijk, broeders, zouden we dit Bijbelgedeelte altijd wel kunnen lezen als iemand weer mag thuiskomen uit het ziekenhuis en is weer beter geworden. En toch hebben we altijd een klein beetje een aarzeling bij zo'n Bijbelgedeelte. Tenminste, ik zou toch wel wat moeten uitleggen. Zondig niet meer. Wat wordt daarmee bedoeld? Wat wilde de Heer Jezus daarmee zeggen tegen die man? Was het zo dat er tussen die 38 jaren ziekte van deze man en een bepaalde concrete zonde in zijn leven een verband was? Dat kan. Dat zou kunnen. Soms is er in de Bijbel een verband tussen een heel concrete zonde en een ziekte. Leest u maar in 1 Korinthe 11, leest u maar in Handelingen 12. En er zouden andere voorbeelden te noemen zijn daarvan. Dat is lang niet altijd zo, begrijpt u me goed? En wij moeten zeker ook niet de vraag gaan stellen die in de tijd van de Heer Jezus gesteld werd, toen mensen die blindgeborenen daar zagen, Heere, wie heeft er gezondigd, wie heeft er erg gezondigd, deze man zelf of zijn ouders? Dat verband mogen we zo nooit leggen. Maar soms is er in het persoonlijke leven, zo leert de Bijbel, wel een bepaald concreet verband tussen een zonde en een ziekte. Maar dat is dan een zaak tussen de Heere en een mens persoonlijk. Het zou ook kunnen, daar denken andere uitleggers aan bij deze woorden, dat de Heer Jezus als het ware van de ene kwaal en van de genezing van de ene kwaal naar de andere kwaal wil gaan. Deze man was genezen van een ernstige handicap, om het zo te zeggen. 38 jaren lang niet kunnen lopen. Dat was heel erg. Maar daar was die man van genezen. En nu gaat de Heer Jezus wijzen op een kwaal die nog veel erger is en die we allemaal, u en ik van nature, allemaal hebben. Dat is de kwaal van de zonde. En dan is het alsof de Heer Jezus vanuit die geschiedenis van ziekte en van genezing wil gaan brengen bij die ergste kwaal. Dat hij de aandacht van de man daarop wil gaan richten. Zondig niet meer. Is dat gebeurd, gemeente, in uw leven en in mijn leven? Ik vraag het vanmorgen ook aan mezelf. Is dat gebeurd? Want het is een grote zegen als de Heere ons beter maakt. Als de Heere bemoeienis heeft met ons tijdelijke leven. Maar is het ook gebeurd dat we de diepste kwaal, de ernstigste kwaal van ons leven hebben gezien? In het licht van de Heere, in het licht van zijn woord. En dat dat ook onze grootste nood geworden is. De zonde die scheiding maakt tussen God en tussen mij. De zonde die God in het gezicht slaat. Ja, dominee, zegt iemand, maar nu zegt de Heer Jezus hier, ga heen. Nee, de Heer Jezus zegt niet ga heen, maar de Heer Jezus zegt wel, zondig niet meer. Waarom zegt de Heer Jezus dat dan? Kon die man dat? Nee, dat kon die man niet. Waarom zou de Heer Jezus dat zeggen? Zondig niet meer. Opdat die man aan de voeten van de Heer Jezus zou komen. Opdat die man de Heer Jezus nodig zou hebben, niet alleen tot genezing van zijn lichaam, maar boven alles tot reiniging van zijn hart. Het is alsof de Heer Jezus wil zeggen, wat ik nu lichamelijk voor je heb gedaan, dat wil ik geestelijk ook voor je doen. Ik wil u reinigen. Ik wil u geven wat nodig is om zo te leven dat u de zonde mijdt en ontvlucht. Zondig niet meer. En daarom staat er gemeente ook niet, wat ik zojuist bij verspreking al even zei en wat we heel makkelijk zeggen, er staat hier niet ga heen en zondig niet meer. Maar er staat alleen zondig niet meer. De Heer Jezus stuurt deze man niet weg. De Heer Jezus zegt zondig niet meer, opdat die man, ja, in zijn geestelijke krachteloosheid ook aan de voeten van de Heer Jezus valt. En zegt de Heer, en nu heb ik een hart dat zo geneigd is om weer te zondigen. Geeft u me toch wat nodig is. Werkt u zo in mijn hart, in mijn leven, reinigend, bevrijdend. Zondig niet meer. Nog één andere uitleg, nog een derde uitleg van die woorden. Er zijn ook uitleggers die erop wijzen en ik geef het u maar door. U zou er ook een hele hoop misschien op kunnen afdingen. Dat ben ik voor een deel ook dan wel eens. Maar er zijn ook uitleggers die zeggen, kijk, die man die is 38 jaar verlamd geweest. En dat was natuurlijk ontzettend moeilijk, want die man die kon, ja, geen meter verderop komen. Maar dat bewaarde hem ook voor bepaalde zonden. En nu heeft die man de kracht in zijn voeten en in zijn benen weer. Nu heeft die man weer allerlei mogelijkheden die hij vroeger niet had. Maar nu kan die met zijn genezen voeten ook nog weer gaan naar plaatsen van zonde. Naar gelegenheden van zonde. En het is alsof de Heer Jezus daar ook tegen wil waarschuwen. Zondig niet meer. Daar ligt ook een hele mooie praktische lijn in, gemeente van morgen. Als wij van de Heere veel mogelijkheden hebben. Of als we nu juist in onze mogelijkheden beperkt worden. Door de avondklok en door het thuis moeten blijven. Misschien wel allerlei mogelijkheden om te zondigen zo niet hebben. Dat zou kunnen. Hoewel er natuurlijk ook heel veel zonde heel makkelijk dichtbij komt. En de zonde ook in onszelf zit. Maar er ligt wel een waarschuwing van de Heer Jezus in deze woorden. Zondig niet meer. En dan de derde les, en dat is een hele waarschuwende les. Aan het slot van vers 14. Opdat u niet wat ergers geschiede. Want dat zou toch het allerergste zijn als deze man met genezen voeten en genezen handen verder gaat wandelen op de weg van de zonde, op een weg zonder God en op een weg die uiteindelijk leidt tot de eeuwige ondergang, tot de eeuwige straf. Hoort u, gemeente, de liefde van de Heer Jezus in deze woorden? Ga heen, nee, niet ga heen, zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiede. Ziet u hoe de Heer Jezus wil zorgen, niet alleen voor het lichaam, maar ook voor de ziel van deze man. En als u genezen mocht, of als u misschien lichamelijke zorgen hebt die u voor de Heer mag neerleggen in het gebed, en waarin de Heer u ondersteunen en helpen wil. En wat is dat een zegen en wat is dat een voorrecht. Maar dan klinkt het vanmorgen vanuit het woord ook. De Heer wil niet alleen zorgen voor het lichaam. Maar ook voor uw ziel. Dat zijn dan zo wat lessen uit deze geschiedenis. En dan het laatste. Derde gedachte, vers 16. Het lijdende lam. Ja, want wat is dan de reactie van de omstanders op het wonder dat de Heer Jezus gedaan heeft? We lezen dat in vers 16. En daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden. Wat staat dat op een aangrijpende manier tegenover elkaar? De Heer Jezus die het land doorging, goed doen, zoals er staat in de Bijbel. Dat heeft de Heer bewezen in Bethesda. Hij heeft gezorgd voor een verlamde man. En hij heeft zorg gedragen voor zijn ziel door hem achterna te wandelen en hem op te zoeken als de goede herder in de tempel. Door hem daar onderwijs te geven. Maar als de Heer Jezus dan al die dingen doet en zo zorgt voor lichaam en ziel van deze man, wat is dan de reactie van de mensen? Toen zochten de Joden hem te doden. Omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. En daar ligt een beschuldiging in. Want de Heer Jezus heeft deze man opdracht gegeven om zijn matras, zijn beddeken op de Sabbat te dragen. En dat was een van de 39 werken die de rabbijnen in de tijd van het Nieuwe Testament verboden hadden. Als het om de Sabbat ging. En nu wordt de Heer Jezus voorgesteld als een overtreder van het gebod van de Sabbat. Ziet u, de vijandschap tegen de Heer Jezus Christus. Ziet u, gemeente, hoe de mensen hem verwerpen. En daar moet ik vanmorgen ook mijn eigen hart naast leggen. En wij allemaal. Hebben wij in ons hart de verborgen vijandschap tegen de Heer Jezus Christus ook al ontdekt? Oh, dat zal niet zijn tegen alles wat de Heer Jezus doet, maar wel tegen bepaalde dingen. De een stoot zich aan de vrije genade die de Heer Jezus bewijst. En de ander stoot zich aan de ontdekking die hij geeft. En een derde stoot zich aan zijn ernstige waarschuwende woorden. Maar wat is er een vijandschap in ons hart tegenover hem? Dat zegt Jesaja tenminste in hoofdstuk 53. Wat hebben we het ook nodig dat de Heilige Geest het ons laat zien? En daartegenover dan toch de liefde van het lam dat naar Bethesda wilde gaan. Dat deze man op de Sabbatdag wilde genezen en wilde onderwijzen. Het lam dat wil gaan lijden. Er loopt vanuit vers 16 eigenlijk een lijn naar het begin en het einde van dit Johannesevangelie. De Joden die Jezus vervolgen en hem zoeken te doden. Een lijn naar het begin van het evangelie, want daar wordt de Heer Jezus al aangewezen als het lam van God. Zie, het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En helemaal aan het einde van het evangelie, dan wordt de Heer Jezus getekend aan het kruis van Golgotha als het lam van God, van wie geen been gebroken wordt, het paaslam. Kijk, hier is zij al, het lijdende lam dat gekomen is om de zonde, om de krankheden op zich te nemen. Daarom moest hij ook lijden. Daarom moet hij straks sterven. Dat een verlamde in Bethesda genezen kan worden. Dat vandaag de dag iemand zonder hoop, hoop kan krijgen bij de Here vandaan. Kracht kan krijgen van God. Hulp kan krijgen van degene die Israëls hulp is. Dat is verdiend door een lijdende en stervende Heer Jezus. Dat wordt duidelijk in dat 16e vers. Daar ziet u hoe de genade van God verdiend is. Tot op het kruis van Golgotha toe. Daar is het lam naartoe gegaan. Kijk, en dan ligt er nog zo'n prachtige lijn vanuit die zaal van Bethesda. Want Bethesda was, ik zei u aan het begin van de preek, een vijver waar het water soms in beroering kwam, waar de zieken in afdaalden om genezen te worden. Maar als u de kanttekening leest, dan leest u dat er verschillende uitleggers zijn die denken dat Bethesda ook de plaats was waar de offerlammeren werden gewassen. En zelfs als dat niet waar zou zijn, dan is Bethesda in ieder geval de plaats waar de offerlammeren dag in dag uit langs werden geleid op weg naar de tempel om daar geslacht te worden. Daarom staat er ook aan het begin van het hoofdstuk: er is te Jeruzalem aan de schaapspoort een badwater. En dat woord poort, dat staat schuin gedrukt. Er staat eigenlijk alleen: er is te Jeruzalem aan of dicht bij de schaaps. En wat dan? Badwater Bethesda. De plaats waar de lammeren langs geleid werden. Misschien wel schoongewassen werden. En ieder lam dat er langs Bethesda ging en ieder schaap dat langs Bethesda geleid werd, was een heenwijzing naar dat grote lam van God. En nu komt Christus zelf, genezend, genadig, om uiteindelijk buiten de muren van de stad als het lam van God te sterven voor zondaren. En vanaf het kruis van Golgotha, gemeente, waar hij hangt als dat lam van God, klinkt de roep: zie, het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Machtig genoeg om de macht van de zonde, om de macht en de verslavende kracht van de zonde te breken in uw en jouw leven. Machtig genoeg om u te bevrijden uit de banden van de vorst der duisternis. Gewillig tot op het kruis van Golgotha toe, om zondaren zalig te maken. Het lam van God wordt u deze morgen gepredikt. Het lam van God wordt als het ware in het midden van de kerk en in het midden van dit kerkgebouw onder u gezet. Het lam van God wordt als het ware in uw huizen gebracht. Zoals de Heer het zegt in Exodus 12. En een ieder nemen een lam voor een huis. Opdat u uw hand, uw schuldige hand zou leggen op het hoofd van dat lam. Uw zonde zou belijden. Uw zonde zou geven aan hem. Opdat uw zonde op hem zou komen en hij uw zonde overneemt. Als de schuld overnemende borg en de zaligmaker. Opdat hij de zonde zal dragen en zal wegdragen. Wat dunkt u, gemeente, van dit lam? Denk aan die ontroerende geschiedenis uit het leven van Kolbrugge, die in hele moeilijke omstandigheden op zeker moment Gods woord las. En vanuit dat woord kwam als het ware de vraag tot hem: zijt ge met mijn lam tevreden? En dat is de vraag die in de prediking van het woord komt tot u en tot mij vanmorgen, tot onze jongeren, tot onze kinderen. Zijt ge met mijn lam tevreden? Want dan alleen is God, wonder van genade, met u tevreden in hem. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, zo hebben we een ogenblik mogen luisteren naar uw woord. Het woord van de grote Heelmeester. Voor wie geen kwaal te ernstig is om genezing te geven. Het woord van de zoekende herder die onderwijs wil geven en die zorg draagt voor de ziel van zondige mensen. Het woord van het leidende lam dat vanuit Bethesda uiteindelijk naar Golgotha wilde gaan om daar te lijden en te sterven. Om de straf op de zonde te dragen in plaats van mensen die de dood verdienen. Opdat ze zouden leven door hem. Heere, zegen dit woord aan onze harten. Wilt u genadig verzoenen alles wat gebrekkig en tekort was, maar zegen het u. Wilt u deze avond een ander deel van de gemeente hier in het kerkgebouw brengen, maar geef dat we allen mogen luisteren, op welke plaats we dan ook zijn. Heere, en breng uw woord in onze harten. Schenk uw bewaring, hoor en verhoor ons om Christus wil. Amen. 119, 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. En wat er verder volgt in 88 van Psalm 119. Ontvang hier in de kerk en thuis in uw woningen met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.